We beginnen maar bij het begin. Mag ik uw naam weten en uw adres?
Ja, mijn naam is Lies Eichhoorn, dat is mijn meisjesnaam. En ik woon Langevoort 229 in Oostgeest.
En waar bent u geboren?
Ik ben geboren in Leiden, in een ziekenhuis, ik denk diakonessenhuis toen nog. En ik heb vanaf mijn geboorte gewoond op de Haarlemmerstraat 43A in Leiden, tot ik mijn eerste echte baan had, en dat was in Hilversum, en dat was in 1956.
Heeft u broers en zussen?
Wat zegt u?
Heeft u ook broers en zussen?
Ik heb één zus. Die is 5 jaar ouder dan ik.
Hoe was uw kindertijd? Kunt u daar iets over vertellen, over uw kleuterjaren?
Jawel. Ik was van de echte kleuterschool, die was aan de overkant. En wij zijn van huis uit Rummelstrand. Maar er was geen Rummelstrandse kleuterschool. En aan de overkant er was de kleuterschool van de nonnetjes. Het vrouwenklooster heette dat, geloof ik, vroeger. En daar heb ik dus op een katholieke kleuterschool gezeten. Heel bijzonder. Ik heb er ook nog wel goede herinneringen aan, met een hele lieve hoofdzuster in uniform. En wat me daar vooral van is bijgebleven, dat is dat ze zo nu en dan naar de katholieke kerk gingen op de Hartenbrugkerk, een eindje verder. En al die kinderen wisten wat ze daar moesten doen toen ze binnenkwamen. Dan moest je wijwater, geloof ik, doen. En dat wist ik niet. Dat was heel apart. En verder was het een fijne school, want het was een Montessori kleuterschool.
Ook al in die tijd al?
Ja, ja, want dat is 100 jaar geleden begonnen. Ja. Ja. En dat heel, heel prettig. De grote kinderen helpen de kleintjes. Ik weet ook alles nog wat ik er leerde. Dat je met je vingers over het schuurpapier moest om letters te leren schrijven. Allemaal voordat je dus naar de lagere school ging dan.
En daar heeft u 2 jaar op gezeten?
Daar heb ik, ja, ik denk van 4 tot 6.
En bent u ook een beetje gediscrimineerd omdat u niet wist hoe u zich moest gedragen in de kerk?
Nee, er is dan wel gekeken van waarom ik dat niet wist. Maar dat was alles. Ik heb daar helemaal niet, nee. Maar het was ook toch wel meer gemengd, denk ik. Het was natuurlijk net oorlogstijd of vlak voor de oorlog. Dus. En men ging nog niet aan de kleuterscholen ook, over het algemeen.
Nonnenschool had toch een bepaalde gewoonte. Die waren erg godsdienstig. Moest u ook allerlei godsdienstige liedjes leren?
Ja, nou, maar niet veel, maar ja. Ja. Nee, niet speciaal.
En kregen bijbelverhalen?
Weet ik niet meer.
Nee. Maar over het algemeen was het een prettige tijd voor u?
Ja, geen enkel probleem meer gehad.
Nee. En na schooltijd, hoe was het dan waar u woonde? Kon u buiten spelen?
Nee. Nou ja, meer dan nu natuurlijk, maar op de Haarlemmerstraat, echt buiten, dat kon helemaal niet. Daar reed de gele tram echt beneden ons huis. Kon ik bijna opspringen als het zou moeten. En dan kun je je voorstellen hoe breed die is. En twee kanten op waren de rails. Er was een stoepje, maar nee, buiten spelen kon niet.
En ook niet, had u een tuin daarachter,
nee,
waar u woonde?
Nee.
Dus na schooltijd moest u binnen blijven?
Ja, maar dan ging mijn moeder wel met me naar de Leidse Hout wandelen. Dat weet ik ook nog wel.
En uw lagere schooltijd, waar heeft u die doorgebracht?
De openbare school aan de Aalmarkt. Dat is dus over de brug richting stadhuis, zal ik maar zeggen. En dat was een opleidingsschool. Een goede, gedisciplineerde opleidingsschool.
Was dat de Witte School, waar nu winkels in gevestigd
Klopt,
zijn?
Ja. Hij heet nu Lucas van Leiden School en hij is verplaatst naar de buurt aan de overkant van ons, de Kooi, nee, de Kamp, waar dat klooster geweest is. Daar zit er nu, waar het Elisabeth Ziekenhuis gasthuis is, daar zit hij nu volgens mij, die Lucas van Leiden School.
Oh, dat zou ik niet weten. Ja. De lagere school, was het de gemengde school?
Ja.
Jongens, meisjes in
ja,
één
helemaal
klas?
Gemeen, helemaal gemengd.
Gemengd gimmen?
Ja. Ja, ja. Ik kan me niet herinneren dat het apart was. Nee, zeker niet. Nee.
En die school duurde 6 jaren?
Ja.
En hoe heeft u die tijd ervaren?
Prettig. Een paar vriendinnen. Van de jongetjes weet ik niet zoveel meer. als ik de foto's nog zie, dan weet ik allemaal wel wie ze zijn, maar daar speelde je niet echt mee. Maar het was natuurlijk helemaal oorlogstijd. Ja. Want van mijn 5e tot mijn 10e was het oorlog en toen zat ik daar op school.
Mm-hmm. Ja, ja. Leerde u ook bepaald gedrag, wat u zou moeten doen als er bepaalde calamiteit was, als er bepaalde problemen waren?
Nee.
Die lagere school had natuurlijk net zoals een normale vakken, maar gaven ze ook iets extra's, muziekles?
Dat weet ik niet of dat extra was. Ik weet wel dat we op woensdag kon je Franse les krijgen. En dat was dan na schooltijd van de andere kinderen, van 12 tot 1. En ik herinner me als kind dat ik op straat liep om 1 uur uit school, dat ik dacht, nu kan iedereen zien dat ik Frans leer.
Leuk.
Ja, rare herinneringen heb je dan natuurlijk. En het laatste jaar zijn we geëvacueerd naar de school aan de Bolmarkt. Dat is waar nu de Webster University in zit.
Oh, die school, ja. Ja.
Maar waarom dat was, weet ik ook niet meer.
U was op de lagere school in oorlogstijd. Ja. Heeft u wel gewoon de leerjaren gewoon steeds les gehad? Of is dat nog onderbroken geweest?
Nee, niet echt. Nee, nee.
En na uw lagere schooltijd, heeft u toen doorgeleerd?
Ja, toen, dat was een opleidingsschool voor de middelbare school. En toen ben ik naar de... Het heette jongens HBS gegaan, de gemeentelijke HBS met 5-jarige opleiding. En dat was op de Burggravenlaan, waar nu Bona zit. En ik koos daarvoor, want alle andere meisjes gingen naar de MMS. Maar ik wou niet alleen maar met meisjes, ik wou ook bij jongens zitten. Dus het gevolg was dat we klassen hadden met 5-6 meisjes en verder jongens. En dat beviel me wel erg goed.
En uw ouders vonden dat goed dat u zelf die keuze maakte?
Ja. Ja.
En hoe ging je daar naartoe?
Fietsen. Ik kreeg een fiets toen ik 12 was, om naar school te kunnen fietsen.
Ja,
dat ging.
De jongens HBS of meisjes HBS was 5 jaar. Mocht u daarna ook nog verder leren?
Ja, ik ben in de 4e. Je mocht na de 3e kiezen of je A of B deed. En ik heb de B-kant gekozen, want dat vond ik ook weer stoerder. Maar ik heb helemaal geen aanleg voor rekenen en zo, dus het ging fout. Ik ben echt een A-mens. En toen ben ik afgegaan en ben ik naar de Haanstra Kweekschool gegaan.
Mocht dat zomaar, midden in een cursus?
Nee, dat was na het jaar, toen ik bleef zitten.
Oh, dat kon. Je bleef zitten? En u kon overstappen naar de Haanstra?
Want daar was een 3-jarig HBS of een MULO toen genoeg om naartoe te gaan. En waarom ik dat gekozen heb, ja, achteraf had ik misschien alles anders moeten doen, maar dat heeft iedereen.
En hoe lang duurde die cursus op de Haanstra?
3 jaar.
Hoe was uw tijd als tiener? Het was na de oorlog al?
Ja.
Hoe was u die tijd toen? Wat mocht u allemaal van die ouders? Mocht u uitgaan?
Ja, maar ik had een zusje wat 5 jaar ouder is en die mocht veel minder dan ik. Zij had de kooltjes uit vuur gehaald. Dat verwijt ze me nu nog. Jij mocht alles en ik mocht niks. Nou, ja, alles. Ja, uitgaan. Alles was goed. Nee, heel vrij opgevoed.
En ging u naar sportverenigingen?
Ja.
Heeft u zwemmen geleerd?
Zwemmen, ja, natuurlijk. In de overdekte, dat hoorde er helemaal bij. Aan het eind van de Haarlemmerstraat was het overdekte zwembad. Ja. Muziekles, pianoles had ik. En tennis in de zomer. In de winter weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, niet per se. Ja, ik heb volleybal gedaan op school. Ja, gewoon wat, maar niet echt 1 vereniging zoals ze tegenwoordig hebben.
Nee. Maar u komt met vrienden, vriendinnen naar dansavonden, de bioscoop?
Ja, dansles, de bioscoop, ja, allemaal.
En hoe waren de vakanties?
Oh, wat goed. In het begin met de ouders, als kinderen dus met hele familie, een maand een huisje in Noordwijk aan zee. Dat was echt uit, hè, een hele maand. En vrij snel mocht ik met kinderkampen mee. Eerst met mijn zusje samen, vrij kort na de oorlog in Nunspeet. En later, ja, padvinderij, dat was eigenlijk mijn jeugdtijd. Van? Als kabouter zelfs al en later als padvindster. En dan ging je ook met kampen mee.
Ja, en waren dat dan reformatorische kampen?
Nee. Nee, padvinderij was neutraal.
Neutraal, dus uw ouders hingen niet zozeer, die hielden niet zo vast aan dat reformatorische. Die waren wat breder van opvatting.
Ja, maar remonstrant is heel vrij.
Vrij geloof.
Heel vrij geloof, ja. Ja. Mijn vader was van huis uit hervormd, maar die is met mijn moeder meegegaan naar de remonstrantse kerk.
Ja. Ja.
Maar die hadden geen kampen. Ik ben wel één keer ik denk toen ik 17 was, een zeilkamp van de, hoe heette dat, de Vrijzinnige Jeugd, VCEC, Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrale. En dat was gemengd. Dat was wel, dat mocht ik ook. Ja. Meisje van 16, 17, ja.
Dat was goed in die tijd, ja.
Ja.
De oorlogstijd, u was nog heel klein, heel jong toen de oorlog begon, maar heeft u nog herinneringen eraan? En
ja.
Hoe heeft u die tijd ervaren en de tijd daarna? Het zijn alweer te veel vragen, maar we beginnen maar. Wat weet u nog van de oorlog?
Ik weet dat die uitgebroken is, want dat mijn vader mij, ik zie hem nog lopen in de Haarlemmerstraat, bracht hij me naar dat kleuterschooltje aan de overkant. En toen kwamen achter ons van die soldaten door de Haarlemmerstraat lopen. Dat moet dus echt 10 mei geweest zijn. En dat was wel indrukwekkend. We hebben een kwartiering gehad van jonge Duitse soldaten. En die waren zo aardig. Die namen mij mee op een woensdagmiddag naar de labbermarkt. Naar de beestjes kijken, als ze toch niks te doen hadden. Als kind weet je dat natuurlijk niet, dat het niet goed is.
Maar moest dat, die inkwartieren?
Ja.
Dat werd opgelegd door de Duitsers?
Ja.
En wat was dan de functie van die soldaten?
Die moesten toch ergens slapen. Maar hoe lang het was, weet ik niet meer. Hoe lang ze er geweest zijn.
Maar er was hier een kazerne?
Ja, kennelijk. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Nee. Nee, weet ik niet. Dat was je als kind ook niet gevraagd natuurlijk.
Nee. Maar hoe was het met de voedselvoorziening?
Dat was, ik heb geen honger gehad, maar het was wel heel magertjes. Ik herinner me een paar dingen daarvan. Ik herinner me dat ik de boterham ging smeren. Een bruine boterham. Ja, jam was het niet, maar een soort sap erop. En de tulpenbollen herinner ik me, waarvan ik ook één keer nog weet dat we aten ze, maar ik vond het echt niet lekker, dus ik heb ze niet gegeten. En de hele familie werd ziek, behalve ik, want dat ligt ook veel te zwaar op je maag.
Ja.
En ik herinner me dat het vooral thuis 's avonds heel gezellig was, want je moest verduisteren en niemand mocht naar buiten. Dus je was altijd met je gezin bij elkaar. Mijn moeder kon piano spelen en dat deed ze graag en dan zongen we erbij. En in de donkere kamer boven lagen we allemaal maar op of in bed. En dan ging mijn vader allemaal spelletjes bedenken van ik zie wat jij niet ziet. Op dat soort dingen om je bezig te houden. Maar het was echt wel, herinnert me echt wel gezellig met elkaar.
En was er nog genoeg verlichting? Lampen, verlichting in de kamer?
Ja, ik kan me niet herinneren.
Geen gebrek aan gehad?
Nee, geloof ik niet. Nee.
En hoe was het met de kleding? Was dat altijd nog verkrijgbaar? Ja.
Op het laatst ook niet meer, want ik moest op klompen lopen, omdat je geen schoenen meer had en je hebt natuurlijk groeiende voeten. Dus hoe ik aan de klompen kwam, weet ik niet, maar ik denk via de klanten van mijn vader. En ik heb ook nog bulten op mijn wreef van dat, die klompen die op je bot schuurden. En daar herinner ik me ook van een hele koude winter dat ik op die klompen naar school moest lopen. En dat ging niet, want die sneeuw blijft eronder kleven. Dan wordt dat alleen maar een hogere punt en dan val je om.
Bult, ja.
Dat zijn een hele korte dingen die je nog ziet. Dus ik zie ook nog voor me de zaterdagavond, de badavond. Dan werd er zo'n potkacheltje, één kacheltje nog wel, met een halverwege een opwarmstuk. Maar op de potkachel zelf werd er dan kan gezet en dan werd er even warm water gemaakt, een tijl. En dan mochten de kinderen eerst een paar maar werden daarna via die tijl gewassen. Allemaal in dezelfde kamer. Ja. Zie ik ook nog voor me. Ja.
Heeft u als herinnering aan de oorlogstijd een Een gevoel van gebrek of ook een gevoel van ik heb niet zoveel gemist?
Gebrek niet echt, want ik zag dat er veel erger was en we bofsten toch nog. Dat besefte ik wel, omdat wij een grote voorraad hadden aan textielmateriaal. En de boeren wilden dat hebben, dus die kwamen met eten bij ons om te ruilen. Dus echt eetgebrek herinner ik me niet. Kleding wel, maar ja, dat hoort er toch bij de eenvoudige manier van opvoeden. Je kreeg niet elke keer een nieuwe jas, ja, als je eruit gegroeid was wel. En ik kreeg de afdankertjes van mijn zusje, dus dat herinner ik me ook niet echt.
Nee, dus het was niet echt voor u geen tot uw...
Nee.
Nee, niet een echt problematische tijd.
Nee, nou ja, ik was bij een vriendinnetje aan de Apothekersdijk achter ons. En dat was mijn beste vriendin en daar speelde ik boven. En toen keken we uit het raam. Toen werd aan de overkant, onder ons vandaan, aan de overkant iemand doodgeschoten. Oei. Nou, dat maakte ik wel indruk.
Ja, dat is zeker. Ja.
Is uw vader nog opgepakt geweest of heeft hij ondergedoken gezeten?
Nee.
Of is hij te werk gesteld geweest in Duitsland?
Nee, hij heeft vrijwilligerswerk gedaan. Ik weet niet precies hoe hij eruit is kunnen blijven. Hij heeft, wat ik ook nog zie, dat hij aan meegeholpen heeft met het verzamelen van voedsel bij de voedseldropping. Dus dat zal wel een burgerinitiatief geweest zijn waar hij actief in was. We hebben geen onderduikers gehad, voor zover ik weet, maar wel heel veel geheime papieren en een radio waar iedereen naar kwam luisteren. Zo van die de vrienden uit de overkant, nee, van de overkant, die kwamen daar ook luisteren. Maar als kind mocht ik daar natuurlijk niks van zeggen allemaal.
Ja. Kunt u zich de bevrijding herinneren?
Ja.
Ja? Wat heeft u daarvoor herinnering aan, de bevrijding van Leiden?
Ook weer van huis uit. Mijn vader die had toch weer dingen bewaard. Die had allemaal speldjes gemaakt met de oranje dingetje erop. En die had hij in een doosje zitten. En in het portiek heette dat, voor de ingang van de zaak. Daar deelde hij aan iedereen speldjes uit met een oranje dingetje erop. Het doosje heb ik nog ergens.
Oh,
en dan natuurlijk het juichen, ja, dat was natuurlijk wel heel fijn. Het was echt feest, dat kon ik wel merken.
Ja. En uw vader hield mee met de voedseldroppings om dat te verdelen. Moest hij naar een centraal punt? Ja, u was nog maar een kind, dus u zult zich dat allemaal niet herinneren.
Ja, in Valkenburg, want we konden uit het raam, we hadden een vrij hoog pand. Uit het raam konden we die vliegtuigen zien en konden we het zien vallen. En nou ja, daar was mijn vader dan bij om dat te gaan verdelen, dat witte brood uit Zweden.
Was het echt witte brood of was het meel?
Nou ja, voor mij was het brood.
Witte brood, ja. En dat werd niet naar een centraal punt gebracht eerst?
Dat denk ik wel, denk het wel. Ik denk dat het daar gewoon moest rapen van de weilanden. Ja. Ik denk bij het vliegveld.
Ja.
En ik herinner me ook nog wel goed de bombardementen op het station.
Daar is veel vernield.
Ja, en het was gebeurd, toen was ik thuis. En als kind, ik was dus toen 9 of 10, ben ik er naartoe gegaan. En dat had ik niet gezegd thuis. En toen is mijn vader me gaan zoeken en hij vond me inderdaad daar bij de bombardementen kijken. Dus mocht ik ook verschrikkelijk boos was hij op omdat ik dat gedaan had. Want even later werd ik opnieuw gebombardeerd.
Ja. Twee bombardementen achter elkaar.
Ja, ze kwamen weer terug. Ja. Nou, het zijn nog een heleboel herinneringen. Hè?
Ja, daar zijn ook mensen bij omgekomen.
Maar daar moest mijn vader ook helpen. Maar waarom, weet ik niet.
Maar gingen de verenigingen, als u lid was van clubs, ging dat gewoon nog door in de oorlog?
Ik denk het niet. Nee. Volgens mij zijn die herinneringen van na de oorlog.
Ja.
Ja. Ik kreeg pianoles aan huis, maar goed, dat was simpel. Maar verder...
En dat ging wel door?
Ja, een oudere meneer. Ja.
In ons voorgesprek vertelde u over de zaak van uw ouders, de katoenbaal.
Ja.
Was dat een zaak die uw vader zelf opgezet heeft?
Nee, hij was bij mijn weten de derde eigenaar. Hij had van zijn zwager... had hem erbij gehaald en hij heeft het later aan hem overgedaan. En het was een groothandel in textiel, maar heel variabel. Lakens, dekens, eigenlijk alle fabrieken die in Leiden stonden, daar kocht hij van in. Wol, sokken. En zijn klanten waren de gewone winkeliers in Leiden en alle dorpen eromheen.
Dus van de wollen garensfabriek kocht hij in. Van de alles wat hier in
Van Wijk naar Klos en Leenbrugge.
Ja. Maar ik neem aan dat hij toch ook wel ergens anders spullen kocht.
Later wel, want in de jaren 70, toen mijn vader zo'n beetje stopte, toen was hij met nog 5 anderen uit het land, hadden ze een inkoopcombinatie in Amsterdam. Dat heette de 5 Vliegen. En die kochten dus gezamenlijk in van fabrieken buiten Leiden.
Ja. Uw vader, heeft hij een opleiding gevolgd in de textiel?
Nee, hij was gemeenteambtenaar. Hij zou volgens zijn eigen verhalen vroeger, zou hij gemeentesecretaris geworden zijn. Of zelfs wel burgemeester. Zo'n type was het ook wel.
Uit flair?
Nee, hij was heel bescheiden, maar wel heel gedreven als hij wat deed. Hij is ook ruim 30 jaar secretaris van de voetbalvereniging geweest, van de ASC. Heel geliefd was hij.
Maar als uw vader op de gemeente werkte, hoe komt hij er dan bij om een hele andere stap te gaan doen? Om een heel ander werk te gaan doen?
Om zijn zuster te helpen.
Zijn zuster.
Die zuster was 15 jaar ouder, die heeft hem helemaal opgevoed.
Oh.
En hij was niet de type om te verkopen, helemaal niet. Hij heeft zich ook best vaak laten verleiden om maar dingen te doen, om dingen te goedkoop te verkopen. Of laten misleiden, dat is denk ik het goede woord.
Maar, dus uw vader die werkte, hij is een beetje opgevoed door uw zus. Die hadden die zaak dus in de Haarlemmerstraat.
Ja.
Hij kwam daarbij, moest hij dan ook geen eigen geld inbrengen? Er waren bezittingen, was een pand.
Ja, nee, dat had die oom allemaal en hij heeft dat gewoon geërfd.
Op jonge leeftijd al?
Nee, hij hoefde niks te betalen erin. Gewoon hij kwam als oudste bediende misschien binnen, denk ik. Of compagnon heette dat.
Compagnon heette dat.
Ja. Nee, dat kan me niet zeggen dat hij daarvoor moest betalen. Nee.
En woonde uw oom of zus boven de winkel?
Nee. Toen, nee. Waar woonde die dan toen? Even nadenken. Dat weet ik eigenlijk niet. Die is, in ieder geval toen wij er woonden, toen hadden zij al, ze waren wel vermogend. En zijn ze buiten gaan wonen, zoals dat heette. En dat was voorbij het station. En daar was buiten. En dat was toen nog Oostgeest, de Rijnsburgerweg. Maar het terrein van Bosman nu is daar tegenover. En dat was ook echt
buiten.
Is dat
tegenover die verpleegstersflat?
Ja.
Ja.
Een heel mooie villa.
Daar woonden ze. Daar en dan gingen ze iedere dag naar de Haarlemmerstraat om daar te verkopen.
Ja.
En deden ze dat als echtpaar of apart?
Van die oom herinner ik me niet veel, want die is in 48 overleden. Dus toen was ik 12 of 13. Maar die tante, dat weet ik nog wel heel goed, want dat was de matrone. Die kwam zaterdag, dus dan kwamen de klanten bij haar in het kantoortje wat achter in de winkel was, betalen. Ze hadden pakjes gekregen, vandaag zoveel sokken en morgen lakens wat ze nodig hadden. Sorry. De winkeliers hadden namelijk weinig voorraad, veel minder dan tegenwoordig. En als ze dus zeg maar een pak wol hadden verkocht waar 12 knotten in zitten, dan bestelden ze bij mijn vader een nieuw pak wol. En die kwamen ze dan meestal halen of het ging met de bode. Dan werd het bezorgd. En zaterdag moesten ze bij mijn tante komen betalen. En dan kregen ze een kopje koffie.
Ja. Dat waren dus de winkeliers die bij uw ouders kochten. En die moesten dan zaterdag komen betalen.
Ja.
Maar dan was hun eigen winkel toch ook open?
Dat weet ik niet meer. Ja, denk het wel, ja. Maar dan zat tante daar alleen maar daarvoor. Ja.
En die tante, die heeft u goed gekend?
Ja, wel, want die heb ik nog verzorgd tot ze overleed. Mm. Ja.
Toen uw vader als compagnon in die zaak kwam, was hij toen al getrouwd?
Nee, want ik herinner me van dat hij... Hij woonde nog op de Herengracht, gewoon bij zijn ouders. En hij was dus eerste bediende in de zaak. En ernaast was een kapperszaak met twee kappers, twee broers en parfumerie en zo erbij. En die hadden een dochter en dat was mijn moeder. En mijn moeder werd dus door haar vader gestuurd naar de winkel van mijn vader, want dat was zo'n leuke jonge man en dat moest maar wat worden.
En zo ging het dat.
Gegaan. En ja. Toen zijn ze getrouwd, dan hebben ze daarboven gewoond.
En uw moeder ging die toen ook meewerken in de zaak?
Nee.
Nooit gedaan?
Nee, was een huisvrouw, dat deed ze niet. Ze was telefoniste, geloof ik, voor die tijd. Ze had MMS gedaan. Ja, telefoniste. Maar verder, als je getrouwd was, dan dat hoefde niet. Nee.
Maar wat had u de zaak van uw vader invloed op uw leven?
Ja, enorm. Als je erboven woont, natuurlijk. Ik kende al het personeel en... Die deden ook wel gezellige dingen soms met me. Ik droom het ook nog vaak, dat ik daar weer loop in de winkel en dat ik dan... Het heette echt een zaak. Dan kwam ik op het kantoor en daar zat meneer Van der Heijden. En dan maakte hij een gezellig praatje. En nou ja, zo deden ze allemaal... Zoals je met kinderen eigenlijk doet als je ergens werkt. Ja. Want ik had niet de indruk dat het echt hard werken was.
Het was anders natuurlijk. Ja. Hoeveel personeel was er in de zaak van uw vader?
Eén op kantoor. Eén reiziger die als alleen maar zijn spullen kwam halen in het begin van de week. En langs de klanten ging van, is dit niks voor jou of dat niks voor jou? En drie verkopers. Waarvan één de pakjes moest inpakken en zo.
En dan kwam er iemand van buiten, van Zoetermeer, die bestelde bij uw ouders of bij uw vader materiaal, ondergoed, pyjama's, handdoeken, ja. Wat ze ook maar verkochten. Ja. Dat nam hij dan niet mee, dat werd ingepakt en door een bode naar Zoetermeer gebracht.
Ja, tenzij het natuurlijk weinig was.
Ja,
en een paar sokken die ze tekort komen, die namen ze zelf mee. Maar ging elke dag de handkar naar de kaasmarkt. Waar de bodems allemaal stonden. En dan werden de pakjes daar afgegeven. En dan in de dorpen naar de winkeliers gebracht. Dat weet ik ook nog wel heel goed. Met die handkar over de Haarlemmerstraat te lopen en die pakjes wegbrengen.
Ja. En uw tante die in de Het Geld zaterdags en schonk koffie, zei u?
Ja.
Ja.
En ze was zo dik. Dus ze zat daar achter de tafel. En dan, dan kwamen de heren om de beurt.
En dat waren natuurlijk allemaal trouwe klanten, neem ik aan.
Ja, ik heb nog wel de lijst wie de klanten waren. Dat zit trouwens hierin, denk ik. Of boven in het andere boek van tante, dat weet ik niet. Er waren er een stuk of 60, denk ik, in de omgeving.
Dat was best wel veel, ja.
Ja. Ja.
Konden uw tante en uw vader goed leven van het inkomen wat de groothandel opbracht?
Tante zeker, want die ging een paar keer per jaar naar de Baden in Duitsland.
Voor haar gezondheid?
Ja, of zich te laten verwennen.
Ja, een soort wellness. Ja. Ja,
ze had geen kinderen en een oom was ook zo. En ze hadden honden, een hele grote Newfoundlander en een Pekinese. En ik dacht van allebei twee, maar dat weet ik nog niet zeker. En dat waren haar kinderen. En die wilden niet eten. En toen ze op de Rijnsburgerweg woonden, dan gingen ze met die honden in het Leids trammetje naar Oostgeest en helemaal naar de Hoge Rijndijk. En op de achterbalkon van de tram, daar kregen die honden hun eten, dan aten ze het wel op.
Hadden ze wel beziens van de
mensen weten die
zo bezienswaardigheden.
Ja, het was ook echt zo'n schommelstel met z'n tweeën. Ja. En mijn vader kon er ook wel, ja.
Kon er goed van leven?
Jawel, ja. Maar hij is altijd, dat heb ik ook geërfd, niet van het geld uitgeven. Gewoon heel zuinig.
Zuinig.
Ook als het er is, waarom zou je?
Moest u soms bijspringen, helpen?
Niet echt, nee, nee. Nee, als ik het leuk... Ja, soms wel eens veel pakjes inpakken. Ja, maar voornamelijk gewoon daar spelen. Wat heel erg leuk is... Het pand had twee winkels eigenlijk. En wij woonden, onze ingang was in het midden naar boven. En boven één kant woonden we, maar boven de andere kant waren allemaal magazijnen. Drie verdiepingen hoog. En dan was er in halverwege een gat gemaakt in de eerste verdieping in de vloer. En de verdieping daarboven ook. En in het dak daarboven was een katrol. En daar hing een touw aan, zodat je de pakjes niet allemaal op de trap naar beneden hoeft te dragen. Er waren wel hekjes omgezet, maar wij kinderen gingen als kinderen aan dat touw hangen en dan slingerend en dan over naar de andere kant.
Ja, ja, ja.
En dan, als ik dan vriendinnetjes over had, die wilden daarom komen spelen natuurlijk. Ja. En verstoppertjes spelen, want er had natuurlijk heel veel ruimte waar je kon verstoppen. Toen het leeg was natuurlijk niet meer, want het eind van de oorlog was alles op. En helemaal aan het eind van dat magazijn allemaal, dat was een balkonnetje, zoiets als dit. Dat was de enige plek waar we dan buiten konden zijn.
Ja.
U vertelde dat er al een soort inkoopcombinatie was, hè? Van vijf bedrijven, vijf zaken die dan gezamenlijk inkochten.
Ja.
Kochten die ook allemaal uit Leiden, kochten die allemaal in Leiden of ook vanuit...
Nee, want het zat in Amsterdam.
Het zat in Amsterdam.
Ja, het zat in Amsterdam. En die anderen kwamen ook uit andere gemeentes. En, maar misschien dat ze gezamenlijk... korting kregen als ze met z'n vijf hetzelfde kochten.
En u noemde een naam. Wat
de Vijf Vliegen.
De Vijf Vliegen.
Ja. En dat kan ook zijn dat is in het restaurant waar ze zaten altijd, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Maar in ieder geval heette het de Vijf Vliegen.
Wie heeft de zaak overgenomen? Eén van u?
Nee, het is verkocht. Helemaal. Het ging ook niet echt goed meer. De Koreaanse oorlog had veel kwaad gedaan. Er werd geen winst meer gemaakt en mijn vader was ik zei, eigenlijk helemaal geen zakenman. Dus die heeft niet het onderste uit de kram gehaald en een beetje moe van en toen is het verkocht.
Wat had de Koreaanse oorlog, wat had die voor invloed? Specifiek, u zegt door de Koreaanse invloed, wat had Korea ermee?
De Koreaanse oorlog, die had helemaal op de economie hier invloed.
Oh, die had een negatief effect op de Nederlandse economie.
Ja. Als je erin zat, is dat vanzelfsprekend.
Ja.
Zoals nu hebben we ook een crisis gehad, dat was toen ook een behoorlijke crisis. Mm-hmm. Ja.
En weet u nog welk jaar de zaak overgenomen is?
Ik zeg het geheugen, 1972.
Heeft uw vader nooit spijt gehad dat hij geen gemeentesecretaris...
Nee, want hij deed het niet meer met plezier. Want mijn moeder was inmiddels overleden.
Nee, dus ik bedoelde, heeft hij geen spijt gehad dat hij geen gemeentesecretaris geworden
is? Dat denk ik wel.
Dat wel?
Dat denk ik wel. Dan is hij ook weer zo van, nou ja, dat heb ik gedaan. En, jammer dan.
Ja. Kon u nog ruilen in de oorlog? Materiaal voor voeding?
Ja. Klosjes schaarden. Eén ding weet ik nog, hij had een Chinees als klant, ik weet niet meer waar vandaan, en die heette Hu Shang. En die ruilde dan spulletjes en dan kregen wij pindablokken. Dat noemden wij de pinda-Chinees. Die man. Niet omdat hij dus zelf een pinda was, maar daar hadden we een soort koeken met pinda's in suiker. En daar had je wat te eten.
Ja, dat was in de oorlog wel belangrijk, denk ik.
Ja.
Nou, dan gaan we nu door over...
Mag ik nog even een vraag stellen? Ja? Hoe oud was uw vader toen hij stopte met de groothandel?
Hij is van 1903 of 1905. Hij stopt in 1972. Dus,
68 zoiets. Ja. 67, 68.
Ja. Dus ging hij als ware met pensioen?
Ja.
Ja.
Okay. Ja.
Gaan we verder over uw leven. U woonde dus in de Haarlemmerstraat. U bent naar de Haanstraat opleiding voor kleuters geweest. En uw eerste baan was in Hilversum, zei u.
Ja,
en hoe was dat?
Enig. Nou, aan de ene kant. Ik ging dus zo van huis op kamers daar. En dat is natuurlijk wel even wennen. Dus ik weet van de eerste weken dat ik dacht, als ik uit school kwam. Nou is het 4 uur en wat moet ik nou tot morgen? Maar ik ben daar heel goed opgevangen. En het was ook een goede school, de Hilversumse schoolvereniging. En daar werkten de kinderen, nee, op school zaten de kinderen van alle mensen van de radioomroep toen nog. Dus een heleboel kennigen, de Trooien, hij is net overleden, Raymond Serré en Broekhuizen. Die had ik allemaal als kleutertjes in mijn klas.
Oh, dat was
en
leuk.
Ik heb daar ook Gerrit den Braber ontmoet. En dat is ook een Afro-man, hij is inmiddels ook overleden. En die had mij gehoord of gesproken en die zei, waarom kom je niet bij Mignon? En dat is de jeugdomroep van de Afro. En daar heb ik dus een poosje gewoon omroepwerk gedaan. Dat was wel heel leuk.
Ja, ja. Ja, dat
als ik niet een vak had gehad, dan was ik daar misschien wel blijven hangen. Ja, want die cursus waar ik toen mee zat, die groep, die zijn allemaal omroep bezig gebleven.
De leerlingen van uw klas?
Nee, ik zelf ook even, als vrije tijd. Ja, de kinderen in mijn klas ook, een heleboel, ja.
Dus jij heeft kinderen in de klas gehad die een beetje aan de basis van de tv ook hebben.
Ja.
En u was, begrijp ik, kleuteronderwijzer.
Ja,
En die kweekschool, die Haanstra kweekschool, leidde die alleen op voor kleuteronderwijzeres? Ook voor de lagere school?
Alleen voor kleuters nog, ja. Ja.
Heeft u daar nog specifieke herinneringen aan die Haanstra kweekschool?
Ja, wel van enige tijd, want ik ben wel een sociaal iemand en ik heb dus, had ik op de HBS ook al in het bestuur gezeten. Ik ben ook voorzitter van de leerlingenvereniging geweest. En heel veel toneel gespeeld en veel feesten gedaan, gemaakt. En ik kon gelukkig goed leren, dus dan kan je dat permitteren.
Ja, werd u door de studentenvereniging ook uitgenodigd? Want de Haanstra-opleiding was een meisjesopleiding natuurlijk.
Ja, klopt. Ja, ja.
En de studenten was in die tijd nog veel een jongensaangelegenheid.
Klopt, ja. Ze kwamen allemaal voor de meisjes bij ons. Ja. En er zijn ook meisjes leerling geworden daar, om uit Groningen of Friesland of weet ik waar, omdat ze dan misschien aan een student zouden blijven hangen.
Op de Haanstra.
Ja, ja, het was een internaat bij.
Oh, het was een internaat bij.
Ja, om de hoek, op Drapenburg. Ja,
ja, ik hoef niet per se de details te weten van de opleiding, wat dat allemaal inhield. Werd er ook, maar ik ben wel benieuwd, werd er al pedagogiek gegeven?
Ja.
Hoe ga je om met kinderen?
Ja.
Dat werd dus al, het was niet alleen leren plakken.
Nee, helemaal niet. Het waren de normale vakken, maar vooral ook pedagogiek, methodiek. En ik ben dus zelf ontdekt door de toenmalige directrice. Die zag wel wat in me dat ik iets meer kon dan alleen maar kleuterlijster zijn. Dus die zei, je moet maar een pedagogiek gaan studeren. Mm-hmm. Dus toen ik in Hilversum werkte, toen ben ik aan de Nuts Universiteit, heette dat toen, in Amsterdam, ben ik pedagogiek gaan studeren. En dat was de cursus op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag. Ik moest dus elke keer naar Amsterdam. En daar heb ik pedagogiek, psychologie, methodologie, nou in ieder geval een paar van die vakken gedaan. Ja. En toen ik 3 jaar kleuterleidster was geweest, toen vond de directrice tijd dat ik terugkwam naar Leiden. Toen heb ik 1 jaar gewerkt op de kleuterschool die hoort bij de Haanstra-school, een eigen opleidingsschooltje. En daarop, het jaar daarop ben ik gewoon lerares op de Haanstra-school geworden in pedagogie, psychologie.
U woonde in Hilversum, werkte bij, als vrije tijd bij Mignon, de AVO-jeugdomroep
Ja, als hobby eigenlijk, ja.
Als hobby.
Ja.
U volgde cursussen op de Universiteit van Amsterdam in pedagogiek. En toen zei de directrice van Haanstra, kom maar terug naar Leiden.
Ja.
Maar wat had ze dan voor u in de aanbieding?
Leraar op de Haan.
En dat was een stap vooruit.
Ja.
En dat
het was ook heel leuk, want een deel daarvan was de praktijkopleiding. En dan moesten de leerlingen moeten stages lopen op de verschillende kleuterscholen toen nog. En daar is begeleiding bij nodig. En dat was mijn taak. Om op alle kleuterscholen waar iemand dan zo'n stagedag had, te beoordelen.
En vond u dat leuk werk?
Ja.
Dus u had veel contacten buiten de school?
Ja. Ja. Dan had ik een klein brommertje en dan ging ik naar de Maarensingel of dan naar de school, noem maar op. Ik kende ze allemaal.
En hoe
de
lang?
Openbare hoor. Even,
En hoe lang heeft u dat gedaan?
Even kijken. ik denk een jaar of zes. Maar na 3 jaar ben ik getrouwd en 4e jaar kreeg ik een kind. En toen ben ik het minder gaan doen. En toen de tweede kwam, toen ben ik gestopt.
Maar u mocht door blijven werken na uw huwelijk?
Ja.
Dat was speciaal.
Ja, ja, ja.
Dat kwam omdat u een speciaal beroep had?
Nee, dat was van modern. Ja, dat was daar toen wel. Ja, dat was daar gewoon.
Maar was u dan geen ambtenaar?
Nee, het was particulier.
Particulier, oké. Okay.
Ja, ik heb ook geen pensioen daarvan.
Oh.
Ja. Ja. Maar dat was een mooie tijd.
Ik heb nog een vraag. U stopte toen u 2 kinderen had met werken. Bent u toch nog toen nog weer gaan werken bij uw vader? Bent u daar misschien nog ingeschakeld geweest?
Nee.
U bent thuis gebleven met 2 kinderen. Had u nog activiteiten?
Op dat moment niet. Nee. Maar ik had een man die wel ouderwets was. Die wilde pas trouwen, want we kenden elkaar echt al wel lang. Pas trouwen als hij het geld verdiende. Samenwonen was er ook nog niet bij. En de vrouw hoort thuis te zijn.
En hoe heeft u uw man leren kennen?
School, we zijn klasgenoten op de HBS.
Ah, dus na uw opleiding bent u uw man weer tegengekomen? Bent u uw eigen klasgenoot weer tegengekomen?
En... Nee, het is altijd een beetje aangebleven.
Oh, dat wel?
Ja, het is wel eens uit geweest, maar als we uitgingen, dan deden we dat toch wel weer met elkaar. Ja.
Wat is uw man na de HBS gaan doen?
Medicijnen.
Medicijnenstudie?
Ja, patoloog anatoom geworden.
Ah, ja.
Ja. En hoe oud was u toen u trouwde?
Mm-hmm. Moet ik even uitrekenen. In 61. Mm. Ik was in ieder geval vrij oud. 25, ja. 26, ja.
Toen u terugkwam naar Leiden, waar ging u toen wonen?
Ik heb een kamer gehuurd in Leiden. Aan de Lammenschansweg, hoek Lorenskade. En dat was een weduwe. Die verhuurde haar beneden voorkamer. En daar heb ik een jaar gewoond. En toen kregen we echt trouwplannen. En toen heb ik nog eventjes bij mijn vader boven gewoond om geld te sparen. En toen heb ik nog even toen gewoond in het huis van mijn zus aan de Sterrenwacht, want die was een jaar Amerika. En dat huis van de Sterrenwacht, dat had ze nog aan. En van daaruit ben ik getrouwd. En toen, een half jaar later, was ons eigen huis klaar. Wat we lieten bouwen in Hazeswoude, Rijndijk. En dat was daar omdat het salaris van een student, arts toen nog, hij was in opleiding, zo laag was dat je niet dichterbij iets kon kopen. Dus we hebben gewoon met de notaris samen een cirkel om Leiden getrokken van waar kun je nog betaalbaar wonen. Het was over 20.000 gulden of zoiets. En dus daar zijn ook mijn kleine kinderen groot geworden, die 2. Ik had toen 2 meisjes. En toen de jongste van die 2 een half jaar was, overleed mijn moeder. En vlak daarvoor was de tante, waar alle zaak om draaide, was weduwe geworden. Nee, dat is niet waar, dat was ze al langer. Maar die kon niet meer in haar huis de trap op. En die wilde nog wel in haar woning blijven. En toen hebben we besloten dat wij bij haar in gingen trekken met de 2 kleine kinderen. Zodat ik voor tante kon zorgen. En hebben wij dus de bovenverdieping gehad.
Dat was de villa aan de Rijnsburgerweg?
Nee, daar zit een tussenstukje.
Oh, daar zit een tussenstukje.
Die villa die heeft ze verkocht omdat die tante en oom erg op hun vrijheid gesteld waren. En die hebben vlak na de oorlog verplicht inwoning gekregen. En dat vonden ze zo vreselijk. Dat konden ze helemaal niet hebben. Dus toen hebben ze in hun achtertuin, wat weiland was, een andere villa gebouwd. En dat is wat nu de Antonie Duiklaan heet, waar de Leidse houttennisbaan aan ligt. Die hoek, die villa hebben ze gewoond. En daar hebben ze mijn oma, dus haar moeder, ook weer in huis gehad. Nadat haar man overleden was. Maar toen die tante dus alleen overbleef, toen ben ik daarin getrokken. En ondertussen hebben we in het tussenstukje tussen de twee villa's een bungalowtje gebouwd voor mijn tante. Eigenlijk wat men altijd nu zegt van je moet je familie in je buurt hebben. En daar is later mijn vader bij die tante ingetrokken. En toen heb ik toch weer voor mijn vader tot zijn overlijden kunnen zorgen.
Dus u was al vroeg mantelzorger.
Ja. 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 Het grappige is, maar dat hoeft verder. Nou ja, mijn zoon die heeft een huis waar nogal wat ruimte is. En hij zegt, dat is voor als een van de opa's komt te overlijden voor de ander.
Ja, dat is wel lief.
Dat had hij dus zo jong van ons geleerd. Ja.
Maar dat was een behoorlijk stuk grond wat de tante dan had.
Ja, het hele straatje.
Dat is een lang eind tot aan de tennisbaan.
Ja. Ja, een meter of 40, 50 denk ik. Ja.
Ja. En deed u dat met plezier, dat mantelzorgen?
Nou, de tante was dol op mannen, maar niet op vrouwen. Ik deed niks goed. En mijn man deed, dat was wat prachtig. Als hij een stukje van een boom had gesnoerd, wat heeft hij dat mooi gedaan. En wat ik deed.
En dus had u dan helemaal geen tijd voor uzelf om iets leuks erbij te doen?
Jawel, want ik ben toen begonnen aan... Want dat heeft mijn leven helemaal veranderd. Mijn man was toen... is een echte zeiler, een wedstrijdzeiler. En ook wel een bestuurder. En die zat in het bestuur van de watersportvereniging De Kaag. En had ook als portefeuille het jeugdzeilen. En we hebben geïntroduceerd in Nederland een jeugdbootje. En dat is een Engels ontwerp wat in de wereld al wel bekend was, maar in Nederland niet gelukt is. En we hebben met wat vrienden van De Kaag een aantal gekocht en zijn wedstrijden begonnen. Dan praat ik over 1973. En ik ben in Nederland een vereniging begonnen van dat kleine bootje. En daar ben ik dus nu nog steeds bij. En dat heeft mijn leven gevuld daarna, want dan ga je naar Engeland om te varen. Je neemt de kinderen mee, neemt allemaal kinderen mee. En ik ben secretaris van de internationale klasorganisatie geweest. Nou, dat vult je leven gewoon verder.
Die bootjes waren dat de optimistjes?
Bijna hetzelfde. Ik heb ze gelijk geïntroduceerd bij ons thuis. Ja. Maar dit is dan de kadet, de tweemansboot.
Ja.
Maar goed, dat vulde dus dan het leven verder en daarna ook nog.
Dus met uw man bent u daar de hele tijd mee bezig geweest?
Ja. Hij meer met het organiseren ook van de vereniging en ik meer met het jeugdafdeling daarna.
En organiseerde u dan kampen of lessen of...
Wedstrijden waar ze aan deel konden nemen. Maar ik heb ook een wereldkampioenschap georganiseerd. Ja, met anderen samen, maar wel als secretaris van het geheel. Ja. En ik had niet veel ervaring in het organiseren daarvan, maar het is ook weer zo leuk met zoveel mensen te leren kennen uit andere landen.
Ja.
Uw man, die was patholoog anatom. Waar is hij gaan werken toen hij klaar was met zijn studie?
Leiden.
In Leiden?
Ja.
Aan de universiteit?
Ja. Ja. En later heeft hij een eigen laboratorium opgericht. Maar door mijn activiteiten, vooral op dat zeilgebied, ben ik enorm veranderd. Want ik was natuurlijk het vrouwtje wat erachteraan hoorde. Dat was ik niet meer. Ik had een eigen leven. Toen zijn we uit elkaar gegroeid. En dan ging het huwelijk uiteindelijk kapot.
Maar u bent wel in die wereld gebleven.
Ja, ja, ik heb mijn nieuwe man dus daar ontmoet. Ja, ja. In die wereld. En, die had niet dat jaloerse van een vrouw moet naar mij komen.
Ja, dus uw huwelijk is eigenlijk gestrand op het feit dat u wat een beetje ouderwets was en vond dat de vrouw niet al te veel activiteiten moest ontwikkelen.
Ja, ja. Ja, niet alleen. Er zit meer tussendoor natuurlijk. Het was ook de tijd van het vrije seksleven. En dat is natuurlijk ook heel verleidelijk als je vrienden allemaal het wat makkelijk nemen.
Ja.
Nou, netjes gezegd.
Ja. Ja. En hoe lang bent u dan getrouwd geweest?
Met hem 20 jaar.
Nou,
ja.
Hoe oud waren de kinderen toen jullie uit elkaar gingen?
De oudste was net in Engeland, was 18. En de volgende 16 en de jongste 14.
En dat drie kinderen uit uw huwelijk geboren.
Ja, ja. Heb een zoon erachter, ja. Ja, daar was het moeilijkste voor.
Mm-hmm. En toen u gescheiden bent, bent u toen op de Rijnsburgerweg blijven wonen of bent u ergens anders gaan wonen?
Ik ben weggegaan. Mm-hmm. Want ik vond dat de man en de kinderen, kinderen gaan voor, die moeten niet uit hun omgeving gehaald worden. En mijn man die was al, wilde daar wel blijven. En ik ben dus met deze huidige vriend. Wij zijn vrouw weggaan en toen zijn we allebei gaan zoeken naar iets. En toen zei een zusje van de man, ik heb een pandje leeg staan in Amsterdam, waarom proberen jullie het daar niet even samen? En toen hebben we heel gezellig met z'n tweeën een hele winter in Amsterdam gewoond. En ik had geen werk, dus ik had alle tijd. En hij had een nogal vrij beroep. Dus heel, heel fijn, echt midden in Amsterdam. Ik ben echt wel een stadsmens, dus dat was heel leuk. En toen kwam, even denken, ja, toen kwam Pieter, dus de zoon, die was 15, zat op het Rijnland. En die voelde dat de jonge lui een beetje grip op hem kregen, waar hij niet helemaal mee overweg kon. En die heeft toen gezegd, mam, ik wil eigenlijk weer bij jou wonen. Want mijn ex-man was bezig met andere vriendinnen, wel en niet. En nou ja, in ieder geval te weinig thuis om goed leiding te geven. En toen heb ik had het middenhuisje. Want ik heb met mijn echtgenoot toen in het grote huis gewoond. Niet aan de Rijnsburgweg, maar die. Middenhuisje had ik verhuurd aan een Pool die hier voor de universiteit werkte. En daar heb ik de huur opgezegd. En daar ben ik zelf gaan wonen.
In het middenhuisje?
In het middenhuisje, ja. In de bungalow.
En dus uw man woonde daarbij?
Nee, die had inmiddels een vriendin ergens.
En die kinderen waren weer met uw man ook meegegaan?
Nee, alleen de jongste zoon.
De anderen waren
uit huis. De oudste was in Engeland en de tweede was toen in Breda voor opleiding. En de zoon die voelde zich natuurlijk verloren, dat begrijp ik.
Ja.
En dus toen hebben we daar gewoond en daar heeft hij ook zijn examen gedaan en dat ging gelukkig heel goed. En ik was elke dag om 4 uur zorgde ik dat ik er was als ze uit school kwamen en thee drinken en vertellen en zo. Dan nam hij ook zijn vrienden mee. Dat is gelukkig helemaal goed gekomen.
Dat is mooi.
En toen heeft Jan Willem zijn dochter ook nog bij ons gewoond een poosje. En toen werd dat huisje ons wat te klein en te somber, want het zit helemaal ingebouwd. En ik kon ik niet helemaal meer tegen. Ik heb een beetje ruimte, een beetje lucht nodig. Toen hebben we een huis gekocht aan de Rijndijk in Zoeterwoude. Aan het water. En ja. Daarna dit.
Dat is
het Asperger groot.
Ja, ja. Zullen we even pauzeren nu?
Ja, is goed.
Ik wilde u nog vragen over uw vader. Die is in 1972 gestopt met de groothandel.
Ja.
Heeft hij daarna nog dingen gedaan die met lijden te maken hebben?
Nee, behalve dat hij actief is bij de voetbalvereniging ASC. Dat was hij altijd al en daar is hij erelid. En daar deed hij de ballotage nog.
Mm-hmm.
En verder bridge. Bij de DDS, de Downslag, geloof ik heet dat, een Brits club.
Ja.
En hij had
ja.
een paar vriendinnen waar hij boodschappen voor deed.
Ja.
Oh, dat
ja.
is.
En waarom was die ballotage nodig voor die voetbalclub?
Ja, een beetje elitair.
Ja.
ASC is toch de elitaire voetbalvereniging. Ze zit in Oostgeest nu en dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dat...
Ja. Weet u toevallig waar ASC voor staat?
Ja. Ajax Sportman Combinatie.
Ah,
het is een van de oudste voetbalverenigingen van hier.
Ja, ja.
Ik heb zelf een week uit 1892, zoiets, heel oud.
Ja. En dat heeft hij een hele tijd gedaan, dat hij daar bij betrokken was.
Ja.
Ja.
En cricket ook.
Cricket ook
dat,
nog.
Dat doen ze ook, ja.
Ja.
En als kind heb ik ook heel mijn jeugd, zondags op het voetbalveld of het cricketveld doorgebracht. Want dan ga je met je vader en moeder mee.
Ja, ja.
Was ik er net vergeten te vertellen eigenlijk. Maar dat...
ja.
Ja, ik wil graag nog iets weten van over, iets over Leiden weten. Leiden was vroeger een arme stad.
Ja.
Het is heel lang geweest. U woonde in de binnenstad. Hoe heeft u dat ervaren?
Daar heb ik niks van gemerkt, moet ik zeggen. Maar ik denk ook dat Leiden, of de Haarlemmerstraat, het is natuurlijk heel beperkt, het stukje waar je woont. Dat waren de middenstanders die nog wel wat geld hadden. En ja. De armere mensen zitten natuurlijk veel meer naar buiten. En op mijn school was ook een echte elite school, een opleidingsschool. Dus daar heb je daar ook niet veel mee te maken.
Nee, maar
alleen de taaltjes spreken, dat...
Dat leidt,
ja.
Dat nou goed, achter de Haarlemmerstraat, dus aan de andere kant naar de vestkant toe, ja. Dat was toch het hele arme,
ja,
arme deel.
De kamp, ja.
Ja, ja. En u kon, mocht niet buiten spelen, maar liep u daar wel eens? Ging u daar wel eens naartoe?
Toen ik een jaar of 15 was, kwam ik er wel, want mijn vader had nog een garage in de Ceciliastraat. En daar mocht ik de padvinderij houden. Maar als kind kwam ik daar niet, nee.
En u woonde dus op de Haarlemmerstraat en aan de andere kant was de Apothekersdijk.
Ja.
Hoe lang liep dat huis door? Hoe ver ging dat huis tot aan de Apothekersdijk? U had geen tuin? Waren die huizen helemaal aan elkaar vastgebouwd?
Nee, de anderen hadden wel een tuin, maar bij ons was de tuin volgebouwd met de magazijnen. Ons pand was langer dan de andere panden naast ons ook.
En dat was al zo toen iedereen, toen u daar kwam wonen. Dat was dus al.
Ja, ja, ja. En het pand van mijn opa ernaast, Suzanne heette dat, was ook zo lang. En dat bouwde aan tot aan de Apothekersdijk door. Want die woonde weer aan de Apothekersdijk en had de zaak aan de Haarlemmerstraatkant. Dus dat liep helemaal door. En bij ons tot aan de achterburen. En wat daar zat, weet ik niet meer.
Nee.
En er zat een poort tussen. En de poort is nu weg, geloof ik. Er zitten wel vaak op meer plaatsen nog wel poorten, maar bij ons is die geloof ik wel.
Nee. U woonde midden in de stad. Mensen die naar de bioscoop gingen, iedereen kwam eigenlijk een beetje wel door de Haarlemmerstraat heen. En dat had een bepaalde naam, geloof ik, hè? De Patoffelparade. Of de Stijfselbaan, dat was het, ja. Ja, ja. Ging je daar ook wel eens, ging je die Stijfselbaan ook wel eens lopen?
Nee, ik ging uit het raam kijken. dat noemden we ook uit het raam hangen. Ook met 3 oktober, ik ging alleen maar uit het raam, ik hoefde de stad niet in.
Nee.
Iedereen kwam langs, ja. En dan ging het tot aan het station, de Steenstraat en de Haarlemmerstraat.
Ja. Maar er was geen verbod van uw ouders? U zou, als u gewild had, had u die wandeling ook kunnen maken met vriendinnen?
Maar het was ook niet gevaarlijk, helemaal niet. Nee. Het was gewoon heel onschuldig, je keek naar elkaar en wat we nu flirten noemden, denk ik.
Ja, ja.
En laten zien wat je er bent, ja.
Had u thuis seksuele voorlichting gekregen?
Nee, mijn moeder was preuts en mijn vader eigenlijk ook, denk ik. Nee, dat heb ik van mijn zusje gekregen.
Aha.
En die had het ook weer van vrienden of zo. Eén ding, we hadden een hondje en er liep een ander hondje achteraan. En dat hebben ze aangegrepen om te vertellen van wat die hondjes nou aan het doen waren.
Ja, ja.
Maar verder niet, nee.
Nee. En wist u in die tijd, of hoorde u wel eens over homoseksualiteit?
Nee.
Daar werd totaal niet over gesproken, maar...
Toen ik 16 was, wist ik het nog niet. En we hadden dus de leraar op de HBS, meneer Hoppe. Hij is 100 geworden. En het was een vrijgezel. Oh, was een vrijgezel. En daar merkte hij ook verder niets van, hoor. Of die... Ja, hij was vast wel homo. Achteraf denk ik wel op de manier waarop hij deed, maar daar merkte hij ook echt niets van. Nee, werd niet over gesproken.
En wat voor invloed heeft de Remonstrantse kerk op uw leven gehad? Bent u daar uw hele leven bij gebleven?
Ja. Ja. En dat, ja, hoe komt dat? Het geeft een heel veilig, prettig gevoel dat je zelf mag bedenken wat je ervan vindt. Er wordt je niets, geen enkel wet voorgeschreven, behalve de liefde voor de medemens. En je eigen verantwoording, wat je er zelf van maakt. We werden dus niet gedwongen om naar de kerk te gaan. Ging wel naar de kinderkerk, maar ook als een soort voorlichting. En het is zo vrijzinnig als het maar kan,
ja.
Met wel verplicht goed nadenken. En dat is nu nog steeds.
En zo heeft u de kinderen ook opgevoed?
Ja.
En kinderkerk, dat was dan tijdens de ja, kerkdienst? Ja. Ging je als kinderen de kerk apart, uit, ging je apart? Ja. En had de Remonstrantse kerk ook een zondagsschool?
Ja.
Daar bent u ook naartoe geweest?
Dat weet ik niet meer.
Nee. Heeft u geen herinnering
nee,
aan?
Nee. Ik geloof zelfs dat de kinderkerk niet in de Remonstrantse kerk was nu, achteraf. Want dat was, ik weet nog wel waar dat was. Het was aan de Bergmanis verjaardag in de Stille Rijn, heet dat.
Daar was die kerk?
Daar was mijn zondagsschool.
Daar was uw zondagsschool, ja.
Ik weet dat de witte kniekousjes aan moesten naartoe op zondag. Maar, ja. En de kerk was ergens anders, dus ik weet niet meer precies waar, hoe dat was.
Het kerkgebouw weet u niet meer?
Ja, het kerkgebouw wel, aan de Middelweg, een schuilkerk.
Oh, ja.
Ja, ja. Even voorbij de Lutherse kerk.
Ja, dat is, al, dat is daar weg?
Dat is weg, ja. Ja. Ja, het gebouw is verkocht en ze zitten nu samen met de doopsgezinden in de Pieterskerkhoorsteeg.
Oh ja.
De Pieterskerkstraat. Pieterskerkstraat.
Oh ja, ja, ja. En dat,
daar heb ik ook gewerkt de laatste jaren. 10 jaar tot mijn pensioen.
Wat heeft u daar gedaan?
Secretariaat.
Ook secretariaat?
Ja, in de kerk, van de gemeente. Ja.
Waar was dat secretariaat van?
Van die gemeente, de doopsgezinde Remonstrantse gemeente.
Ah, ja. En dat was voor u ook gewoon een baan, daar werd u voor betaald. Dat was geen vrijwilligerswerk.
Nee. Nee.
En hoeveel uur per week deed u dat?
19 uur denk ik.
Ja. Dat heeft u een aantal jaren gedaan?
Ja, 10 jaar.
Ja.
Ja.
Okay. Ja. Nou, dan denk ik dat ik een beetje uitgevraagd ben. Maar misschien heeft u nog iets te vertellen. We hebben al veel onderwerpen.
Op dit moment weet ik nog al even niet. Nee, dat is zo vroeg plotseling.
U zei nog van uw tweede man dat hij een vrij beroep had. Ja.
Hij is eigenlijk econoom, maar hij is door zijn vader gevraagd om zijn bedrijf mede over te nemen. Gek genoeg.
Ja.
En die had een agentuur in vloerbedekking. Voor een Belgische fabriek. Onder andere nog een paar dingen. Maar dat heeft hij het laatst tot zijn pensionering ook gedaan. Voor, bijvoorbeeld deze vloerbedekking. En, maar ook maar liefst dit. Sisal en kokos. Maar ook gewone tapijt. Veel tapijt en zo. En dan ben je natuurlijk heel erg lekker je eigen baas.
Ja, ja. Ja. Goh, maar vergelijkbaar met uw vader, die gemeentesecretaris was. Ja. En ook dus totaal veranderde van werk. Zo heeft tweede man dat dus ook gehad.
Helemaal anders, ja.
Een opvallende gelijkenis, zou je zeggen. Ja. Nou, ik geloof dat wij klaar zijn met vragen, hè?
Ja.